Prijs de Heer. Halleluja. Wat een worship band hier. Ongelooflijk. Fantastisch. Woe. Heerlijk. Dan wil je bijna niet gaan preken. Maar preken is ook heel erg is mooi. Een van mijn lievelingshobby's. En dat is mijn beroep. Dus wat een gezegend mens ben ik. Ik mag doen wat ik heel... ik mag werken. En mijn werk is wat ik heel graag ook doe. Prijs de Heer daarvoor. Hartelijk welkom allemaal. Inderdaad, zoals Caroline al zegt, een bizarre tijd. Veel mensen zijn ziek en er gebeurt allemaal dingen in de wereld. En dan raak je gefrustreerd of wat dan ook. En dan is het zo belangrijk te weten, Jezus regeert. Hij zit op de troon. Ik sta aan de goede kant. Hij is met mij, hij is in mij, hij is om mij heen. Prijs de Heer daarvoor, toch? Halleluja. Amen. Een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen en verhalen in de Bijbel is toch absoluut de opstanding van Jezus Christus. De opstanding, Jezus is opgestaan en dat is het goede nieuws. En dat moet verkondigd worden, dat moet doorverteld worden. En ja, dat is ook de essentie. Evangelie betekent ook goed nieuws. En het goede nieuws is ook dat het hele verhaal dat Jezus ook... Dat Jezus gekomen is, mens geworden is. Maar de opstanding is toch het hart van het evangelie wat doorverteld mag worden. En in Matteüs 28 lezen we dan dat Maria van Magdala een ontmoeting had met de opgestane Heer. En Jezus praat dan met haar en Jezus zegt tegen haar, ga en vertel. Ga en vertel. Vertel dat ik ben opgestaan. Vertel het aan de discipelen. En dat is... In feite dus het goede nieuws. Jezus is opgestaan. En Maria van Magdala was heel braaf. Ze ging naar de discipelen. Ze ging en ze vertelde. Ze ging naar de discipelen. Ze vertelde dat ze een ontmoeting had met Jezus. En vertelde dat Jezus was opgestaan. En de nieuwe Bijbelvertaling zegt het zo. De mannen vonden het kletspraat. Wauw, dat is even haar. Ze doet precies wat Jezus vertelt. Jezus zegt, ga en vertel. Ze was gehoorzaam, ze gaat. En dan komt ze naar die wijze mannen. En die zeggen dat het allemaal onzin is. Nou, de discipelen moesten leren dat God geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen. Amen. Maria van Magdala moest leren ook te vertellen... Als mensen het onzin vinden. Dat ga en vertel, doorvertellen, betekent niet dat iedereen zal luisteren. En het betekent ook niet dat iedereen zal geloven. En dat is ook een moeilijk aspect van ga en vertel. Je bent ergens enthousiast over. Je bent overtuigd ervan. Je hebt iets ervaren en je vertelt het en het wordt niet geloofd. Nou, dat heeft Maria van Magdala ervaren. Wat ik wel heel bijzonder vind is dat de opgestane Heer heel bewust zich eerst geopenbaard had aan vrouwen. Dus dat vind ik prachtig. Zij waren de eersten die gingen en vertelden dat Jezus was opgestaan. En God maakt hier duidelijk dat hun getuigenis even waard was als dat van de mannen. Nou, vandaag de dag zeggen we, ja logisch, waar heb je het over? Dat is toch logisch? Klopt, maar in die tijd was dat nog niet zo. En Jezus, vooral Jezus heeft hij die omkeer gebracht. Van ga en vertel is een opdracht voor iedereen. Voor jou en voor mij, voor jong en oud, groot en klein, man en vrouw, voor iedereen. En die boodschap van ga en vertel, Jezus is opgestaan, die geldt. En dat mogen wij allemaal doorgeven. Nou, aan het einde... Van alle vier evangeliën lezen we dat Jezus wat vaker zegt, ga en vertel, vertel dat ik ben opgestaan. Een paar keer zegt hij dat. Nou, vorige week was het thema kom en zie. Kom en zie, kom hier naartoe, kom en zie, ervaar. En nu is het ga en vertel. Nou, de... Psalmist zegt zo mooi, proef en zie dat de Heere goed is. En eerst komt die uitnodiging, kom, proef de goedheid van God, ervaar het, maak het mee, beleef God. Een ontmoeting met God is zo belangrijk. Kom en zie en proef. Het is het mooiste wat er is. Een ontmoeting met Jezus verandert levens. Maar daarna, nadat je... aangeraakt bent door God, dan moet dat ook doorgegeven woorden, dat wat je gehoord hebt, dat wat je ervaren hebt, geef het door aan anderen. Ga en vertel. Dus kom en zie en ga en vertel, horen bij elkaar. Kom en zie en ga en vertel. Er zijn twee kanten van dezelfde munt. De munt van de discipel, als het ware. Het is een kenmerk van een discipel. Kom en zie en ga en vertel. En ze staan trouwens allebei in de bevelsvorm. Dus het is een opdracht, een bevel. Het is iets wat wij moeten doen. Het is een kenmerk van een discipel om te gaan en te vertellen en te komen en te zien. Nadat Jezus was teruggekeerd naar de hemel, gingen de 120 discipelen die overgebleven waren, die gingen naar de bovenzaal en ze gingen bidden. En 10 dagen lang. En op de 10e dag, op de Pinksterdag, kwam de Heilige Geest op een machtige manier op iedereen die aan het bidden waren. En het vuur van kwam op de hemel en ze kwamen als vuurvlammetjes kwamen op de discipelen en ze waren vol van de Heilige Geest. Maar hier is het wat zo belangrijk is en wat wij in onze kringen soms een beetje missen, is dat wij dan niet die connectie leggen van ga en vertel. Dus wat daar gebeurd is ze werden vol van de Heilige Geest, maar ze bleven niet binnen en hadden geen Holy Ghost party met elkaar en heerlijk, oh nog een keer dat lied en nog een keer en we gaan nog een door, de hele middag door en we gaan, ze gingen, ze genoten van de aanwezigheid van God en dat is belangrijk, ik ben helemaal voor worship, ik geniet van worship, maar dan werden ze vol van de Heilige Geest en ze gingen naar buiten en vertelden wat gebeurd was. Dus dat is zo belangrijk. Dus niet alleen maar genieten van de Heilige Geest en van de aanwezigheid met alle heiligen samen, maar ook dat het naar buiten, de opdracht is, mensen moeten dit horen. Ga en vertel. Kom en zie. Na kom en zie moet er een ga en vertel plaatsvinden. En kom en zie vraagt als het ware naar een ga en vertel. En zo'n prachtige godservaring moet doorverteld worden. Jouw ontmoeting met Jezus is absoluut voor jou. Jezus wil jou persoonlijk ontmoeten. En hij wil dicht bij jou komen. Hij wil jouw leven veranderen. Hij wil jouw persoonlijke heiland worden. Dus kom en zie, dat is ook heel persoonlijk. Maar wat jij gezien hebt, wat jij ervaren hebt, is zo goed dat je het aan anderen moet vertellen. Je wil het vertellen. Er is een branden, er is een passie. De 120 gingen naar buiten. En dat was op de Pinksterdag. En Petrus sprak en predikte. Er gebeurden allerlei manifestaties. En die dag kwamen 3000 mensen tot geloof. 3000 mensen kwamen tot geloof. En lieten zich dopen. En de gemeente was ontstaan. De gemeente was geboren. De gemeente werd een feit. Dus dat is het resultaat van ga en vertel. Nou, ik wil nu kijken naar het verhaal van de Emmausgangers. De Emmausgangers, 2 volgelingen van Jezus, die op weg waren naar Emmaus. Wat is de situatie? Nou, Jezus die was gekruisigd, hij was begraven en het was de 3e dag geworden. De 3e dag. Jezus had zich tot dusverre alleen geopenbaard als levend heer aan de vrouwen. Ja, en de mannen natuurlijk die geloofden dat niet. En deze 2 mannen die besloten dan op de 3e dag... Het was de 3e dag en op die 3e dag besloten ze weg te gaan van Jeruzalem en terug naar hun huis, naar Emmaus te vertrekken. De 2 Emmausgangers, zo noemen we haar hun, want Emmaus is dat stadje buiten Jeruzalem en waar ze naartoe gingen. En deze 2 mannen die liepen diep bedroefd. Teleurgesteld. Ze dachten dat Jezus de koning van Israël zou worden en dat hij het Romeinse Rijk zou verslaan, waarschijnlijk dachten ze dat. En ze waren helemaal hun hele toekomst was naar de maan. En toen ze zagen dat Jezus gekruisigd werd. Dus zij lopen weg. Nou, weglopen, als men teleurgesteld is, is heel menselijk. Is ook typisch. Men wil de confrontatie niet aan. Men heeft er geen zin in. En ook een beetje tienergedrag af en toe. Hè, dan weglopen, bam, bam, bam. in dit geval is het ook echt weglopen van waar het allemaal gebeurt in Jeruzalem. Jezus was op de derde dag opgestaan, maar zij liepen weg. Maar het bijzondere van dit verhaal is dat Jezus juist bij deze twee mannen die weglopen, dat Jezus langs zij komt. En hij gaat met hen praten en hij gaat hen bemoedigen. Maar apart is dat ze niet door hadden dat het Jezus was. Hè? Dus dat is het bijzondere aan dit verhaal. Dus zij zitten helemaal verdrietig en zijn teleurgesteld. Jezus komt langs zij, begint met hen te praten. En dan vertellen ze Jezus dat Jezus gestorven was en gekruisigd was. Heb je dat wel eens gelezen? We gaan het met elkaar lezen. Maar de Emmaüs-discipelen dus vertelden aan Rabbi Jezus dat hun Messias, dat Jezus gekruisigd was. Nou, laten we dat verhaal lezen met elkaar uit Lucas 24, 25. Dus we komen zo'n beetje midden in het verhaal. Ze zijn aan het lopen en dan zegt Jezus tot hen: hebben jullie dan zo weinig verstand? En zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? In alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, vroeger zat je niet aan tafel, maar je lag aan tafel. En toen hij met een aanlag aan tafel, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt voor het breken van het brood. En terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: Shalom Alechem, vrede zij met jullie. Jezus kwam daar zelf en daar was hij. Nou, ik vind dit een prachtig kom en zie, ga en vertel verhaal. Een typisch en een prachtig kom en zie, ga en vertel verhaal. De discipelen waren ontmoedigd, ze waren verslagen en ze liepen weg. Weg van Jeruzalem. Maar ze hadden een ontmoeting met Jezus. En hun harten begonnen weer te branden toen Jezus begon te praten vanuit de Bijbel, vanuit de geschriften, vanuit het Oude Testament. En uiteindelijk, vol vreugde, gingen ze weer terug naar Jeruzalem en vertelden dat Jezus was opgestaan. Dus een typisch kom en zie, ga en vertel moment en een verhaal. En lieve mensen, dit is een van de miljoenen verhalen van redding, bekering, van herstel. Zo wordt het evangelie overal in de wereld verteld. En door de eeuwen heen, door de jaren heen, is dat zo gebeurd. Mensen krijgen ontmoeting met God, er verandert iets en ze gaan en vertellen wat er gebeurd is. Ze vertellen over een ontmoeting met Jezus. En zo is door de eeuwen heen het evangelie over de hele wereld gekomen. Door mensen die hun harten branden voor Jezus en ze gaan uit en verpraten over Jezus. Kom en zie, ontvang een ervaring met God en dan ga en vertel. Halleluja. Nou, we zien hier drie stappen hoe Jezus zich openbaart aan deze twee discipelen. En dat wil ik met jullie even meemaken en doornemen. Ten eerste de noodzaak van Gods woord. Gods woord. Halleluja. Wie is er blij met de Bijbel? Amen. Halleluja. Wat een enthousiasme vanochtend. Gods woord. Jezus zegt niet, en dit vind ik zo mooi, hè, want dit is hoe wij dan vaak pastoraat willen doen. Ach, wat zijn jullie zielig, jullie twee mannen. Arme kerels. Wat hebben jullie het toch zwaar. Hè? En ook nog die vrouwen die jullie in verwarring hebben gebracht. Nou, dat moet heel moeilijk voor jullie zijn. Kom maar even hier, ik ga jullie troosten. Jezus doet dat niet. Heeft dat niet gezegd. Wat zegt Jezus tegen hun? Hebben jullie dan zo weinig verstand? En zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Nou, dit is een beetje een ander soort pastoraat dat men gewend is. Oh, ik ben zo verdrietig, ik ben zo zielig en alles. En dan komt Jezus langs en die zegt, heb je zo weinig verstand? Zo traag van begrip. Wow. Caroline, zo moeten we pastoraat gaan doen hier. Oké. Er is een tijd voor even. Er is een tijd voor troosten, er is een tijd voor een hug en alles, maar er is ook een tijd voor een wakker schudden. Lieve gemeente, richt je op Gods woord, want wat heeft God al gezegd? Wat staat in Gods woord? Wat heeft Hij over jou gesproken? Wat zijn Gods beloftes voor jouw leven? Wat is jouw toekomst? Waar ga je heen? Wie ben jij? Wat zegt Gods woord over deze situatie? En dat moeten we geloven, daar moeten we ons aan vasthouden. Alles, zegt Hij, alles wat de profeten gezegd hebben. Ja, we moeten alles geloven wat in Gods woord staat. En de profeten hadden gezegd dat de Messias zou lijden, hij zou sterven, maar hij zal ook weer opstaan. Lezen we al in het Oude Testament. En toen het erop aankwam, die discipelen, het was de derde dag, Jezus was gekruisigd en ze waren helemaal, al hun moed, al hun geloof was weg. En daar spreekt Jezus wel tegen, van hey, jullie hadden dit moeten weten. Ik heb het zelf gezegd, de profeten hebben het gezegd, de Messias zou moeten lijden, maar hij zal opstaan. Dus Jezus verweet hun dat ze weinig verstand hadden en traag van begrip waren. Nou lieve mensen, we kunnen soms heel in zo'n pity party, zeggen ze in het Engels, een medelijdingsfeestje. Daarom heet het pity party, gewoon makkelijk. We kunnen soms onszelf zo zielig vinden. Oh, wat ben ik toch zielig. Zielig. De hele wereld is tegen mij. Calimero, ik ben zo eenzaam en zo zielig. Maar mensen, we moeten geloven. We moeten geloven wat Gods woord zegt. Wat staat daar? En God heeft gesproken. En wij moeten het vertrouwen. En we moeten op Gods woord staan. Juist in deze tijd. Juist in die moeilijke tijden. Juist als het erop aankomt, moeten we geloven. En wij zijn geen slachtoffer. Je bent een koningskind. Je bent een kind van God. Jij staat juist, wij staan juist aan de goede kant. Als wij al neerslachtig zijn, hoe erg zal het dan met de wereld zijn? Als wij die hoop hebben, een hoopvolle toekomst hebben, die een troost hebben. Hij is voor ons, hij is achter ons, om ons heen, hij is in ons, hij beschermt ons. En als wij dan neerslachtig zijn, wow, hè? Wij zijn toch Gods kinderen. Wij zijn koningskinderen. Dus mensen, we moeten opstaan en geloven. Sta op en geloof. Geloof wat de Bijbel zegt, ook over jou. Hè? Wie jij bent in Christus. En meld je aan voor de vrijheidscursus. Nou, Jezus wijst de discipelen op het woord. Hè? De Bijbel, de geschriften. En weet je wat Jezus zegt? Hij zegt, de Bijbel, het Oude Testament, de geschriften, hij had het toen nog over het Oude Testament. Hij zei, die gaan over mij. Dat zegt Jezus. Jezus zegt, ik ben de hoofdpersoon van de Bijbel. Ze gaan over mij. Ik vind het zo bijzonder. Jezus laat zien, he, vanaf Mozes, van de Torah en de Ketuvim, de Neviim, dat is de Tenach, he, de hele Oude Testament. Hij zegt, de profeten, die hele Bijbel, die gaan over mij. Ik ben de hoofdpersoon. Waar komt onze hulp vandaan? Heb Psalm 121. Waar komt onze hulp vandaan? Nou, onze hulp komt van Jezus Christus en de Bijbel. Onze hulp komt van Jezus en de Bijbel. En Jezus wijst naar de Bijbel toe en de Bijbel wijst altijd naar Jezus toe. Onze hulp, als je hulp nodig hebt, Ga naar de Bijbel toe. Lees de Bijbel toe. Zoek Jezus op. Zoek het aangezicht van Jezus op. In deze tijd. Zoek God. Zoek zijn aangezicht op. Daar vind je troost. En daar vind je antwoorden op jouw levensvragen. Dat was één. Ten tweede. Laat Jezus binnen. Open de deur. Laat hem binnen. Nodig Jezus uit om in jouw situatie te komen. De discipelen zeiden, blijf bij ons. Want het is bijna avond en de dag loopt te einde. En wauw, wat een bijna een profetisch woord vind ik dit. Blijf bij ons. Ja, de tijd, mensen. De tijd loopt ten einde. Maak je leven in orde. Ja, soms wil ik mensen pakken en wakker schudden, man. Waar ben je bezig met je leven? Je bent allemaal bezig met dingen. Word wakker, de tijd loopt ten einde. De dag, het uur, de dag loopt ten einde. Laat Jezus binnen in jouw leven. Laat hem Heer zijn. Blijf bij ons. Kom in ons huis. Kom in mijn hart. Jezus, kom in mijn situatie. Ga dat bidden. Zeg dat tegen Jezus. Ga geloven en vertrouwen en geen pity party meer hebben. Kijk naar Jezus en sta op het woord. Dus nodig Jezus uit om in te grijpen. Nodig Jezus uit in jouw huis, in jouw leven, in jouw situatie en heb fellowship met hem. Dat was de tweede punt. Gaat nu hard. Ten derde, een ontmoeting met God. Vers 30. Toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Communie, avondmaal. Samen, dat is altijd het kenmerk van de eerste christenen, was fellowship. Dat samen zijn. Wij heten ook, we zijn een gemeente. Omdat wij een gemeenschap zijn. En we hebben een gemeenschap met elkaar. Die fellowship met elkaar en met God. Er is communie. En dat is in dit geval was dit de ontmoeting met God. En we vieren avondmaal ook als symbool dat we een ontmoeting hebben met God. Kijk, ze liepen al met Jezus. Ze spraken met Jezus. Zoals zoveel de mensen ook met Jezus praten. Jezus is er en we praten met hem. Maar we laten hem niet echt toe in ons leven. En we doen niet de deur open voor hem. En af en toe willen we zijn raad hebben. We willen zijn hulp hebben. Maar als Jezus dan iets tegen ons zegt. Dan houden we de deur dicht. Weet je wat mensen heel vaak bidden? God, help mij op mijn manier. Heer, wilt u mij helpen op mijn manier? En Heer, help mij zoals ik dat wil. Amen. Eigenlijk bidden we heel vaak zo. Dus dan hebben we al een idee hoe God ons moet helpen. En dan zegt God, u moet zo ingrijpen in mijn leven. Want ik weet het zo goed. Ik heb overal zicht op en ik weet het allemaal zo goed. Nee, we weten helemaal niks. We weten, Jezus, God ziet alles. God weet alles. Hij weet onze toekomst. Hij weet het veel beter. Laat God God zijn. Laat Jezus Heer zijn. En zeg, Heer, je mag best zeggen, Heer, wilt u dit en dit doen. Maar misschien heeft u een beter plan, Heer. Misschien ziet u het anders. Laat God God zijn in jouw leven. En daarom, ik vind dat lied zo prachtig. I surrender all. Alles geef ik aan Jezus. Hij is Heer. Hij is Heer van de situatie. Hij is Heer over alles. Hij zit op de troon. Ook mijn toekomst, mijn kinderen, ook mijn angsten, mijn onzekerheden. Alles geef ik aan hem. Ik vertrouw op Jezus. Laat Jezus binnenkomen in jouw hart. Doe die deur open. Niet alleen wandelen en Jezus af en toe even, ik heb Jezus even nodig, kunt u me helpen en dan weer, en nu ga ik weer mijn eigen weg. Laat hem binnen. En nadat de discipelen hun huis hadden opengesteld en met hem hadden brood, en Jezus brak het brood en ze hadden fellowship met elkaar, toen werden hun ogen geopend. Dat was het. Dat was zo'n godsontmoetingsmoment. Dat was de game changer, het moment dat alles veranderde. Hun ogen werden geopend, want ze hadden communie met de Heer. Ze hadden een aanraking van God ontvangen. En dat is wat wij zo nodig hebben, lieve mensen. Een aanraking van God. Dat is wat onze kinderen nodig hebben. Dat we willen onze kinderen meenemen naar de kerk, zodat ze een ontmoeting met God hebben. Een ontmoeting dat levens verandert. Zo'n ontmoeting kun je eigenlijk, theoretisch, praktisch, kan je dat overal ervaren. In elke situatie kan je een ontmoeting met God hebben. Maar er zijn wel bijzondere momenten wanneer God machtig werkt. Er zijn bijzondere momenten, dat zijn momenten waar de Gods geest sterk aanwezig is. En daar moet je alert voor zijn. En daar moet je instappen. En daar moet je ook met je kinderen meenemen naar bijzondere diensten. De ochtenddienst, dat zijn ook zulke momenten waar God sterk aanwezig is. En waar je een Gods ontmoeting kan ervaren op de jeugddiensten of als we een gastspreker hebben. En dan maakt die gastspreker een oproep. Kom naar voren. Waarom? Om God te ontmoeten. Om zo'n godservaring te hebben. En dan van zo'n battle-ervaring of een pnieel-ervaring. Jacob had dat meegemaakt. Een moment waar je God op een machtige manier ervaart. En dat tekent je voor de rest van je leven. En je weet, hier heeft God gesproken. Godservaringen hebben we nodig. Onze kinderen hebben zulke momenten nodig. Want als het stormt. En als je op je studie en de universiteiten en de hogescholen, die geef je allemaal informatie en breng je in verwarring. Maar dan weet je van, ja, ik heb God ontmoet en hij is echt. Hij is echt. En wat ook de biologieleraar zegt en ook de aardrijkskunde leren over het ontstaan van de wereld. Ik weet, hij heeft de wereld geschapen. Ik weet, hij heeft mij aangeraakt. Hij is echt. Maar daarvoor moet je wel zo'n ontmoeting hebben, want anders blijft het alleen maar droge theorie. Want je leest de Bijbel en het is allemaal fijn en de mooie worship en alles. Maar het moet je raken. Het moet je raken. Je moet God ervaren hebben. En daarvoor moet je je deur open doen. Doe je deur wijd open. Laat Jezus naar binnen. En je moet het willen. Wil jij een godservaring hebben? Ga dan naar die momenten. Als we een bidden- en vastenweek hebben. Ik maak een hier echt een belofte, maar ik wil, die eerste rij stoelen moeten misschien ook weer weg. En dat we weer plaats hebben voor mensen te gaan bidden na de dienst. En tijdens de dienst, we moeten ook, en dat is ook onze verantwoording als bestuur van de gemeente, om mogelijkheden te creëren, te geven om God te ontmoeten. We kunnen het niet fabriceren, maar je kan wel de atmosfeer daarvoor creëren. In de worship, in de prediking. Kan je momenten scheppen en maken zodat mensen een ontmoeting met God zullen hebben. Je kan in de lofprijs, dan we zingen bouwt God zijn troon, dat is een lied, maar in de lofprijs troont God, regeert God en daar komt God sterk aanwezig. En dat zijn de momenten die je moet pakken en zeggen, oh Heer, raak me nu aan. Ik kom bij uw troon, ik open mijn hart, komt u binnen. Zo belangrijk. Zo belangrijk voor een aanraking met God. We moeten het wel willen. We moeten dit wel willen. God wil. God wil. Hij houdt van jou. God is gek van jou. Jezus is als een bruidegom en wij zijn de bruid. De bruidegom die wil zijn bruid zien. Hij wil contact met zijn bruid. Hij wil contact met jou, absoluut. Maar wil jij ook? En daarvoor moet je je hart open doen. Geloof, vertrouw, laat Jezus toe in je leven en jij zult zulke godsontmoetingen hebben. Zulke bijzondere godsontmoetingen, ontzettend belangrijk. En daar ben ik mijn ouders heel dankbaar voor. Die sleepte ons naar elke bijzonder moment. Er was als een gastspreker was, een bekende gastspreker, wat dan ook. En dan mijn vader zei altijd, bid voor mijn zoon, bid voor mijn dochter, bid voor... Dus allemaal die mensen hebben allemaal voor mij gebeden. En dat was bijzonder. Ik heb daar ook de ene keer meer dan de andere keer. Maar ik heb zo echt ontmoetingen met God gehad die ik nooit, nooit, nooit meer vergeet. Maar weet je wat ook een hele bijzondere ontmoeting was? Mijn doop. Die is zo... Ik ben christelijk opgegroeid. Dus, en iedereen die christelijk opgegroeid is, die heeft niet dat ene... Dat, dat aparte moment van bekering. En we hebben wel ons leven aan de Heer gegeven en ik geloof in u. Maar dat doe je van jongs af aan, je zingt mee en alles. Maar die doop, dat was voor mij zo'n fantastisch bijzonder moment waar God ingreep, waar God sprak. En ik was best wel jong, ik was 11 jaar oud. 5 oktober 1986. Wow, dat is lang geleden. Ben je al zo oud? Yes, ben ik. Maar ik was toen 11 jaar oud. Maar op dat moment, toen we gingen onder water, ik de aanwezigheid van God, voelbaar, tastbaar, echt die hele... Dat was tegelijkertijd, ervoer ik ook als God roept mij in zijn bediening. God roept mij. En zulke belangrijke momenten in jouw leven. Hè, de vervulling met de Heilige Geest. Een moment waar je aangeraakt wordt en voor genezing. De moment dat God je roept of een bijzonder woord voor je heeft. Die momenten zijn zo belangrijk voor ons. Zo ontzettend belangrijk. Een aanraking van God. Maar je moet er voor openstaan. Goed. En dan kwam het ga en vertel moment. Ze stonden op en gingen. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen. De oude vertaling zegt de 11en. En dat kan je. Ik ken een voorganger die vertelde zijn kinderen. Ja, er zijn 11en in de Bijbel. Ja, hier in Matthäus 28 vers 33 zijn 11en. Ja, dat waren de 11, hè? De 12 min 1, de 11en. Ja, dus die, die Emmausgangers gaan, die stonden op en gingen naar de discipelen toe. En de twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt. Halleluja. Ze gingen... En ze vertelden, Jezus was opgestaan. Zij hadden de opgestaan Heer ervaren. Ze hadden zelfs brood met hem gebroken. Ze liepen met hem, maar ze lieten hem ook toe in hun huis. En ze hadden gegeten met hem, ze lagen aan met hem. Onze harten branden, zeggen ze. We hebben geen zelfmedelijden meer. We zijn nu teruggekomen naar Jeruzalem, waar het allemaal gebeurt. We gaan iedereen vertellen wat we mee hebben gemaakt. Halleluja. En lieve mensen, wat jij hebt ontvangen, wat jij hebt meegemaakt, is te goed. Is te goed om voor jezelf te houden. Amen. Ga en vertel het aan anderen. En misschien denk je, ik heb helemaal niks geweldigs meegemaakt. Ik heb zo'n aanraking nog niet meegemaakt. Ja, dan verwijs ik je weer naar kom en zie. Kom dan naar God toe. Als je hart nog niet brandt, kom dan eerst naar God toe en zie en ervaar. En dus voor ga en vertel is het natuurlijk belangrijk dat je hart brandt. En dat je een ontmoeting hebt met God. Ga en vertel is aan de ene kant een opdracht, aan de andere kant is dat absoluut een passie. Een passie, je bent zo vol van en je kan niet zwijgen en je wil over Jezus praten. Nou, de vraag is, hoe moeten we gaan en vertellen? Gaat dit hier over straatevangelisatie? Moeten we allemaal op de straat gaan en daar verkondigen? Nou, dat is absoluut een fantastische manier om het evangelie te vertellen. En ik wil je ook te aansporen om dat ook te doen. Maar het is breder dan dat. Er zijn zoveel mogelijkheden. Begin heel eenvoudig met de mensen om je heen. Je familie, je buren, je collega's, je klasgenoten. Ga en vertel aan hun wat jij hebt meegemaakt. En als die het echt allemaal al weten, ja, dan verbreed je vijver. Dan ga naar de poorten van de stad. Ga bij de... God zal mensen op je weg brengen. Vertel. Vertel over wat jij hebt meegemaakt. Op welke manier dan ook. Getuig van Jezus. Ik wil afsluiten met... Raf, kun je komen? Ik wil afsluiten met Matthäus 28, vers 19. De opdracht van Jezus. De laatste woorden bijna van Jezus. Bijna de laatste woorden van Jezus. Toen, voordat hij de aarde verliet om terug te keren naar de Vader. En dat is echt... beroemdste, bekendste, ga en vertel moment. Het is de opdracht, het mandaat voor ons. Jezus geeft zijn discipelen een mandaat. En dat is, ga. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen. Zo belangrijk. En ik hoop dat we nog voor het einde van het jaar een machtige doopdienst zullen hebben. En waar we mensen zullen dopen en waar mensen een aanraking van de Heer in het water zullen ontvangen. Hey, laat je dopen. Wacht daar niet te lang op. Hey, een doop moet je niet uitstellen. Hey, het moment als je weet van ik wil Jezus navolgen, moet je dat ook doen. Laat je dopen als je dat ervaart in je hart. Ga dus op weg. En maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Amen. Halleluja. Wil jullie met mij opstaan? Halleluja. Halleluja Jezus. Halleluja Vader. Heer, u zegt ga en vertel. Heer, u wil dat wij dat allemaal gaan doen. Heer, maar op dit moment bid ik u, Heer Jezus. Heer, dat wij allemaal dat branden in ons hart terugkrijgen. Heer, of misschien als we dat nog nooit hebben ervaren, dat het zal komen. Heer, ik bid u dat een ieder hier een ontmoeting met de levende God zal ervaren. Zoals Maria van Magdala dat ervaren had. Zoals de Emmausgangers dat ervaren had. Zoals Petrus dat ervaren had. Heer, dat wij een ontmoeting hebben met de levende God. U bent echt. Heer, en de mensen kunnen ons van alles afnemen behalve ons geloof. Heer, en dat wat wij zijn, dat wat u over ons zegt. Heer, wij zijn koningskinderen, we zijn geen slachtoffers. Heer, we zijn kinderen van de machtige God, de schepper God. Heer, en ik dank u Vader, dat wij in die wetenschap mogen staan. Heer, we mogen uw woord nemen en geloven wat daar staat. Halleluja Jezus. Heer, en ik bid u Vader dat een ieder hier, of dat nou nu is, tijdens dit lied, na de dienst of in deze week. Maar iedereen die zich uitstrekt naar u, Vader. Heer, dat hij een bijzonder ontmoeting zal hebben met u. Halleluja. Grijpt u in onze levens. Grijpt u in, Heer Jezus. Halleluja. Raak onze harten aan in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Amen. Prijs de Heer.